Ja, we gaan dit weekend ons bezighouden met de kleine psalmen. En ik hoorde al wat mensen aan mij, die naar me toe kwamen en mij vroegen van, ja, wat zijn nou die kleine psalmen? Nou, die kleine psalmen, dat zijn de psalmen 120 tot en met 134. Dat zijn de kleine psalmen. Dat zijn er dus totaal 15 stuks. En die psalmen, die worden dus genoemd de kleine psalmen. En niet omdat ze klein zijn, ze zijn ook eigenlijk wel klein, zo groot zijn ze niet, die psalmen. Psalm 120 tot en met 134. Maar omdat ze binnen het Bijbelboek van de psalmen eigenlijk een heel klein boekje vormen. Een apart Bijbelboekje, zou je kunnen zeggen, binnen de psalmen. En die 15 psalmen, die horen bij elkaar. En ik zie al heel wat mensen bladeren in hun Bijbel en als je dan naar die psalmen kijkt, dan valt direct wat op, want ze beginnen allemaal identiek. Ze beginnen allemaal met het woord een bedevaartslied. Of ze, als het Hebreeuws eigenlijk zegt, Sir Ha'am Malot. En als je naar psalm 120 kijkt en 121, 122 enzovoort, zie je steeds een bedevaartslied. Wat opvalt is dat van deze 15 psalmen, er 10 psalmen zijn die anoniem zijn. Terwijl er 4 van die 15 psalmen toebehoren aan David en 1 psalm van die 15 toebehoort aan Salomo. Maar 10 zijn er anoniem. Wat ook bijzonder is, als je een studie gaat maken van die 15 psalmen, dat die 15 psalmen uiteen lijken te vallen in 5 groepen van 3. 5 groepen van 3 stuks. Want in elke groep is er dan weer 1 psalm die de naam draagt van een auteur, en dan zijn er weer 2 psalmen toegevoegd die anoniem zijn. Het is wel duidelijk dat deze 5 groepen van 3 psalmen ook in een bepaalde volgorde zijn gezet. Want de eerste groep van 3 en de tweede groep van 3, daar vind je in beide groepen een psalm van David. In de derde groep, daar vind je precies het midden een psalm van Salomo. En weer in de vierde groep van 3 en de vijfde groep van 3 vind je weer een psalm van David. Dus 2 psalmen van David in de eerste 2 groepen. In de derde groep 1 psalm van Salomo. En in de laatste 2 groepen, de vierde en de vijfde, weer een psalm van David. En dat is eigenlijk een heel wonderlijk patroon. Dat patroon zie je ook dan ook duidelijk terug, want als je dan gaat kijken naar de plek van de psalmen van David en de plek van de psalm van Salomo, dan is in de eerste groep van 3 de psalm van David de laatste van de 3. In de tweede groep van 3 is Davids psalm de middelste van de 3. En weer in de vierde zie je het weer herhaald worden, dat in de vierde groep van 3 Davids psalm weer de laatste is, en in de vijfde groep komt Davids psalm weer in het middelste, als de middelste psalm voor. Er zit dus een hele volgorde in, een hele structuur in, een heel patroon in. Dus iemand heeft dat heel nadrukkelijk bij elkaar gezet en zo gerangschikt. En het mooiste is nog wel, welke psalm staat er precies in het middelste van de 15 psalmen. Dus dat is de 8e. Ja, dat is dan de psalm van Salomo. Die staat precies in het centrum van de 15 psalmen. De kleine psalmen. En dat is een wonderlijke structuur. En dat heeft natuurlijk een betekenis. Ook een geestelijke betekenis die verder gaat dan een rangschikking van een dichter. Van een psalmist. Het is duidelijk dat deze psalmen nog geschreven zijn toen de tempel nog bestond. Want ze zijn geschreven om de Heere te aanbidden. En als je gaat naar psalm 122, dan lees je dat onder andere. Psalm 122, vers 1. Daar lees je een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men zeide, laten wij naar het huis des Heeren gaan. Dus de tempel, het huis des Heeren, bestond toen deze psalm werd gedicht. Maar het roept ook gelijk een vraag natuurlijk op. Want als we eerlijk zijn en we denken erover na, dan kan David dit nooit geschreven hebben. Want David, in Davids tijd bestond helemaal er geen huis des Heren. Want David, die wilde wel het huis des Heren, de tempel, bouwen, maar hij mocht het niet. En wie heeft dat later gedaan? De zoon van David, dat was Salomo. Dus het is maar de vraag of David echt deze hele psalm heeft geschreven. We komen daar later in dit weekend wel op terug. Maar het is dus duidelijk, toen deze psalm werd geschreven, bestond de tempel. Zie ook in vers 9, want dan komt het weer terug. Om het huis van de Heere onze God wil ik het goede voor u zoeken. Dan zie je weer het huis van de Heere onze God, de tempel. Verder is het ook geschreven om de Heere te leren vertrouwen in alle omstandigheden van het leven. Lees dat maar eens in psalm 134, de laatste psalm van de reeks van 15. 134, ook vers 1 en 2. Begint weer met een bedevaartslied. Komt, prijst de Heere, alle gij knechten des Heeren, die des nachts in het huis des Heeren staat, heft uw handen op in het heiligdom en prijst de Heere. Je ziet ook hier weer, het nadruk wordt gelegd op het huis des Heeren, de tempel staat en het is om de Heere te vertrouwen en te aanbidden in het huis des Heeren. Ook is duidelijk in deze 15 psalmen dat er een vijand aanwezig is. Als je naar de eerste psalm gaat, 120, en je gaat dat lezen, en je begint met die kleine psalmen, dan lees je gelijk over die vijand. Psalm 120, vers 1, een bedevaartslied. In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen, en hij heeft mij geantwoord, Heere, red mij van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal hij u geven en wat zal hij u toevoegen, gij bedriegelijke tong? Er is dus sprake van angst. Er sprake van dat iemand tot de Heere roept. Er sprake van leugenlippen. Er sprake van een vijand. Zo ook in 124, psalm 124, ook vanaf vers 1, een bedevaartslied van David. Waar het niet de Heere die met ons was, zeggen nu Israël, waar het niet de Heere die met ons was, toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde. Er is een vijand. En die vijand die komt eigenlijk in al deze psalmen wel voor. We gaan niet al die teksten lezen, maar we komen dat wel tegen, en dat wordt langzamerhand in dit weekend wel duidelijk wie die vijand is. Het geheel van die 15 psalmen, die ademt ook een geest uit, wat ik net al zei, van sterk eenvoudig vertrouwen leren stellen in de Heere God. En dat is wat wij van deze psalmen kunnen leren. Hoe je nou in de praktijk eenvoudig de Heer kan leren vertrouwen in alle omstandigheden van het leven. En dat je, hoe je dat je dan standvastig kan blijven staan in het geloof. In wat voor situatie je ook komt, in wat voor omstandigheden je komt, hoe je ook geconfronteerd wordt met moeilijkheden. Hoe kan je nou blijven staan in het geloof? Dat heeft deze psalmist geleerd en daarom heeft hij die 15 psalmen ook aan Gods woord toevertrouwd. Want we zullen wel zien, alles wat je in je leven kan meemaken, dat heeft deze psalmist echt meegemaakt. Wat verder opvalt is de nadruk die in deze 15 psalmen gelegd wordt op het hebben van een vrouw. Het huwelijk. Het hebben van kinderen. En kleinkinderen. Dat is heel bijzonder, want het komt in de psalmen verder eigenlijk helemaal niet voor. En wordt ook niet zo de nadruk opgelegd. Wel in deze 15 psalmen. Lees maar 127. Vers 3. Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren. Een beloning is de vrucht van de schoot, als pijlen in de hand van een held. Zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Ook Psalm 128, vers 3. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. En Psalm 132, bijvoorbeeld vers 11. Vers 11. De Heere heeft David een dure eed gezworen, waarop hij niet terugkomt. Een van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten, als zonen mijn verbond houden, als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis die ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten. Ja, nergens anders in de 150 psalmen wordt zo de nadruk gelegd op het hebben van een vrouw, op het huwelijk, op het hebben van kinderen en kleinkinderen. Een enorme nadruk wordt er gelegd op het hebben van nakomelingschap. En het is duidelijk, deze psalmist die zonen niet heeft, die vrouw niet heeft, en dat hij daar enorm over in zit. Het wordt wel duidelijk dat het een koning is, omdat het gaat over een troon, omdat het gaat over wat aan David is beloofd, dat een van Davids lijfelijke zonen op die troon altijd zal zitten. Ja, als wij die bedevaartsliederen, deze kleine psalmen willen verklaren, moeten we dus al dit soort zaken heel goed in het oog houden en dus een antwoord vinden op de volgende vragen. En die vragen zijn: waarom zijn er nou precies 15 psalmen en geen 16 of 14? En waarom zijn er nou precies 10 psalmen anoniem? Wie is nou eigenlijk de auteur van die 10 anonieme psalmen? En wie heeft nou die 15 psalmen expres zo in die structuur gezet, die bijzondere structuur die erin ligt? Wie is eigenlijk die vijand waar steeds sprake van is? In welke omstandigheden, in welke moeilijke situaties kwam nou deze psalmist? En hoe heeft de Heere hem nou daaruit bevrijd? Welke oplossing werd hem geschonken? En waarom is er zoveel aandacht voor nakomelingschap? Voor het hebben van een vrouw, voor het huwelijk, voor het hebben van een zoon? Op welke historie van Israëls geschiedenis heeft dit nou allemaal betrekking? En de laatste vraag, en dat is misschien wel de belangrijkste vraag: wat betekent nou die vreemde uitdrukking in het Hebreeuws, Sir Ha'amalot? Want het is eigenlijk iets mysterieus. De MBG-vertaling heeft het wel vertaald steeds met een bedevaartslied. En zo begint in de MBG elke psalm. De Statenvertaling namelijk, die heeft zich er maar niet aan gewaagd. Want de Statenvertaling heeft maar gedacht van, ja, wat het betekent weten we eigenlijk niet. Dus wat doen we? We laten het onvertaald. En als je naar de Statenvertaling gaat, dan lees je een lied, Ham Ma Alot. En die laat het Hebreeuws maar voor wat het is. Maar wat is het? Ham ma alot. Zoals de Statenvertaling dan dat Hebreeuwse woord aan ons doorgeeft. Wat betekent die mysterieuze uitdrukking? Op al die vragen, en dat zijn er wel 9, daar moeten we dus antwoord op vinden. En natuurlijk, door de eeuwen heen, heeft dat heel wat een uitleggers geïntrigeerd. En die hebben getracht daarop een antwoord te vinden. Natuurlijk denk ik dat het antwoord op de laatste vraag eigenlijk de sleutel geeft tot de opening van deze 15 psalmen. De sleutel van wat betekent nou die mysterieuze Hebreeuwse uitdrukking Hamalot. Want letterlijk, als je het letterlijk zou vertalen, dan staat er treden. Een lied van de treden. De verklaringen die door de eeuwen heen gegeven zijn, zijn zeer uiteenlopend. Bijvoorbeeld, er zijn uitleggers die zeggen, nou, die 15 psalmen, die werden gezongen op elke tree van de tempel. En ze begonnen bij de eerste tree, en dan zongen ze lied 1, en dan gingen ze naar de tree nummer 2, en dan zongen ze lied 2, en zo gingen ze alle 15 psalmen achter elkaar zingen. Ja, maar we weten geen eens of er wel 15 treden zijn bij het tempelplein. Dat is volslagen onbekend. Een ander zegt nou, die uitdrukking van Sir Hamalot, dat Hebreeuws, dat betekent een uitzonderlijk lied. Ja, dat mag zo zijn. Dat zijn natuurlijk uitzonderlijke psalmen, uitzonderlijke liederen. Maar wat maakt het dan zo uitzonderlijk? Weer een ander zegt, nou zegt hij nee, dat is een muzikale aanwijzing hoor. Meer niet. Hè? Een muzikale aanwijzing voor de koorleider. Hè? Op welke hoogte enzovoort gezongen moest worden. Een soort sleutel. Hè? Mijn vrouw die zit sinds kort op orgelles, dat mag u wel weten. Hè? En daar heeft me uitgelegd dat aan het begin dan staan er ook sleutels. Ik begrijp er niet veel van. En ik wil het eigenlijk niet weten ook, want dan moet ik het ook nog gaan leren of zo. En ik ben daar niet zo goed in, dus dat laat zij dan maar doen. Maar dan heeft ze het over een geestsleutel en weet ik het allemaal. En er zijn van die uitleggen die zeggen, nee, daar moet je niet meer achter zoeken. Het is alleen maar een sleutel voor de koorleider, op welke hoogte hè, er gezongen moest worden. Maar moesten ze dan allemaal op dezelfde hoogte gezongen worden? En waarom vind je dat er niet in de andere psalmen? Moeten die andere psalmen dan niet op een bepaalde hoogte gezongen worden, met een bepaalde sleutel? Weer anderen zeggen, nee, die titel, die duidt erop dat het werd gezongen door degene die terugkeerde uit de ballingschappen. En elke dag was weer een trede dichter naar huis. En diegene die uit de Assyrische en Babylonische ballingschappen terugkeerde, hè, die Joden die er dus terugkeerden, die Israëlieten, die zongen onderweg deze bedevaartsliederen. En zo heeft de NBG het dus eigenlijk opgevat. Vandaar die vertaling, een bedevaartslied. Maar ja, dat is eigenlijk, laten we eerlijk zijn, dat is geen vertaling, dat is een interpretatie die de NBG maakt. Ja, of dit nou wel liederen zijn, die bedevaartsliederen zijn, die ze gezongen hebben, of toen ze terugkeerden uit de Assyrische en Babylonische ballingschap, of dat het bedevaartsliederen waren die werden gezongen, zoals sommigen zeggen, toen men drie keer per jaar bij de drie grote feesten van Israël, hè, Pascha, Pinksteren en Loofhutten, en dan trok men allemaal op uit heel het land naar Jeruzalem, naar het huis des Heren, om daar zo'n feest des Heren te vieren. Maar of dat allemaal waar is, ja, dat is maar de vraag. Het geeft eigenlijk geen echt bevredigend antwoord op al die vragen die wij ons hebben gesteld. En dat waren er 9. Heel wat van die vragen blijven dan onbeantwoord. Toch is er een goed antwoord te geven als we namelijk kijken naar de geschiedenis van Hiskia. Als we de geschiedenis van Hiskia bestuderen, van koning Hiskia, dan krijgen we antwoord waarom er exact 15 psalmen zijn. Waarvan 10 precies anoniem. Dan krijgen we ook antwoord wie die vijand is die in die 15 psalmen optreedt. Namelijk Sanherib met zijn Assyrische legermacht en zijn veldmaarschalk Rabsaké. Dan krijgen we ook antwoord hoe de Heere Hiskia bevrijding schonk. Dan krijgen we ook antwoord waarom dat er zoveel aandacht werd geschonken aan nakomelingschap in deze 15 psalmen. Want Hiskia had geen zoon. Hiskia had geen vrouw. Hiskia had geen zoon die hem kon opvolgen toen Jesaja bij hem kwam en hem zei dat hij ten dode toe ziek was en dat hij zou heen gaan. En dan lees je dat Hiskia bitter weent. Niet dat hij bang was om dood te gaan, dat was het niet, maar hij had geen opvolging. En hij wist dat hiermee de troon van Juda eigenlijk eindigde. Dat er geen troonopvolging zou zijn. Dat er geen zoon van hem, geen lijfelijke zoon, zou zitten op de troon van David. En ook krijgen wij antwoord op de belangrijkste vraag, waarom dat deze psalmen allemaal die vreemde titel dragen, letterlijk vertaald een lied van de treden. Welke treden zijn dat eigenlijk? Nou, de enige treden die de Bijbel noemt, zo moeilijk is dat eigenlijk niet, als je dat woord in het Hebreeuws opzoekt en in de concordantie dat nagaat, de enige treden die verder de Bijbel noemt, buiten deze 15 psalmen, zijn de treden van de trap van Agas. En u weet wel, dat in de geschiedenis van koning Hiskia, toen hij ten horen kreeg dat hij een zweer had en dat Jesaja hem berichtte van de Heere dat hij heen zou gaan, dat hij toen bad tot de Heere, dat de Heere zijn gebed verhoorde. En wat lees je dan? Dat Jesaja, terwijl die al naar buiten gaat, het paleis van de koning verlaat, dat de Heere tot Jesaja spreekt, gaat terug en zegt Hiskia dat hij beter worden zal. En Jesaja keert dan terug en als hij dat dan doet, dan praat hij daarover met Hiskia. En dan vraagt Hiskia eigenlijk, wat zal het wonderteken zijn? Nou zegt, laten we dat maar gaan lezen, in 2 Koningen, 2 Koningen 20, want ik kan het uit mijn hoofd vertellen, maar we kunnen het zo goed lezen. 2 Koningen hoofdstuk 20. Vanaf vers 1. Twee Koningen 20 vanaf vers 1. Daar staat, in die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem, zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere. Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des Heeren tot hem kwam, keer terug en zeg tot Hiskia, de vorst van mijn volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heren. Daar zie je de betekenis van het huis des Heren in die 15 psalmen. Ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden. En deze stad beschutten om mijnentwil en te willen van mijn knecht David. Jesaja nu zeide, neemt een vijgenkoek. Ze namen die en legden hem op de zweer. Toen genas hij. Hiskia had Jesaja gevraagd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des Heeren? Daarop antwoordde Jesaja, dit zal u het teken zijn van des Heeren kant, dat de Heere ook doen zal wat hij gesproken heeft. Zal de schaduw 10 treden vooruit gaan, of zal zij 10 treden teruggaan? Je hebt die treden. En Jesaja die vraagt aan hem, wat voor teken wil je? Zal de schaduw 10 treden vooruit gaan? Of zal de 10 treden teruggaan? Wat denkt u wat moeilijker is in de natuur? Om 10 treden vooruit te gaan of 10 treden terug te gaan. Nou, Hiskia wist het wel, vers 10. En Hiskia zeide, het is gemakkelijk voor de schaduw 10 treden omlaag te gaan. Nee, de schaduw moet weer 10 treden teruggaan. Toen riep de profeet Jesaja tot de Heere, en hij deed de schaduw op de treden, waarlangs zij afgedaald was op de trap van Agas, weer 10 treden teruggaan. Je ziet hoe in deze geschiedenis met Hiskia de nadruk wordt gelegd op die treden van de trap van Agas. En dat die schaduw dus 10 treden terugging. Wat was die trap van Agas? Nou, dat was een grote zonnewijzer, hè, die je in de oudheid wel meer tegenkwam. Hè, zo heb je ook de zonnewijzer van Delphi. Zo had je ook meerdere van die beroemde zonnewijzers. Dat werd ook gebruikt voor de astrologie. Daar werden ook allemaal voorspellingen mee gedaan. Maar zo had Agas ook die trap gebouwd. Maar je kon natuurlijk ook met die zonnewijzer gewoon zien hoe laat het werd. En je moet maar zien, het was aan de linkerkant een trap. Het was eigenlijk helemaal rondgebouwd. Allemaal treden. En u weet wel, u zit nu vandaag zo in de zon. Deze morgen, maar ik weet, die zon die gaat, is me verteld, die gaat langs deze kant, hè, achter deze schuur langs, gaat die zon naar de andere kant. En de schaduw, u zit nu in de schaduw, maar straks komt de zon precies aan de andere kant langs. En aan de zonnewijzer kan je precies aan de hand van de schaduw zien. En ze hadden treden gemaakt dat je precies de tijd eraan kon aflezen dus. En kon je precies zien hoe laat het was. En het is dus heel bijzonder dat Hiskia dus inderdaad zegt, ja, het is gemakkelijk voor de schaduw 10 treden omlaag te gaan, om 10 treden vooruit te gaan. Dan weet ik niet hoe lang een tree was, hoeveel minuten een tree was, maar dat zal toch wel heel wat zijn geweest. En 10 treden, laten we zeggen, dat is toch wel een paar uur waarschijnlijk. En ja, het is, misschien zegt hij, wel makkelijker dat de schaduw nog even wat verder gaat, 10 treden als het ware opschuift, maar moeilijker is het in de natuur dat het 10 treden terugging. En de Heere deed dus, en dat is een wonder geweest van enorme betekenis, de schaduw ging dus 10 treden terug. En u moet je eens voorstellen wat het in die wereld van die dagen is geweest. Dat was meteen bekend, niet alleen in Jeruzalem, maar over heel de wereld. Dat is een wonderteken wat iedereen zag. Heel die wereld keek naar de sterren. Overal zag je sterrenwachten. In Assyrië, in Babel, overal stonden daar sterrenwachten die keken naar de hemel, die bestudeerden de hemel. Dat deden ze in Egypte, dat deden ze in Babylon, dat deden ze overal. En ook in onze dagen. Stel dat het in onze dagen gebeurt. Als het nu gebeurt, is binnen 5 minuten moeten ze dus op CNN. Wereldwijd. Want dat is een iets van een mega betekenis. Die men niet kan verklaren. Dus heel de wereld stond op zijn kop. Van wat gebeurt hier? En daarmee werd Hiskia door dit wonder, want dit gebeurde dus niet in een uithoek. Dit was wereldwijd en het is nogal wat. Want als we zouden moeten geloven wat de wetenschap over deze aarde zegt. En u weet wel, het is niet zo dat de zon dan draait om de aarde. Maar in feite dat je de draaiing van de aarde hebt. Als je dat model hanteert, dan houdt dat dus in dat die aarde als het ware in zijn draaiing is stopgezet. En een aantal slagen is teruggezet en door de Heer weer in snelheid is toegenomen. En dan heb je een ander model, is het ook net zo bijzonder, dat maakt mij niet zo uit. Je hebt ook de holle aarde theorie en noem maar op. Maar het is en blijft bijzonder wat er geschiedde. En het viel dus enorm op. En bijzonder is dus, dat dus deze treden van de trap van Agas, de zonnewijzer van Agas, dat deze treden zie je terugkomen in die 15 psalmen, die zijn een lied der treden. 15 stuks. Maar er is dus nog een reden om aan te nemen dat deze liederen van de treden, deze kleine psalmen, in verband staan met die treden van die trap. En dat is dat Hiskia zelf de reden opgeeft waarom hij deze 15 psalmen heeft gedicht. Namelijk als je naar Jesaja gaat, naar Jesaja 38, vers 20. Jesaja 38, vers 20. Dan lees je daar: de Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij het snarenspel klinken al de dagen van ons leven in het huis des Heeren, in de tempel. Letterlijk staat daar: de Heere was gereed, niet is, maar de Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij mijn liederen op snaarinstrumenten zingen al de dagen van ons leven in het huis des Heeren. Hij heeft het dus in dit vers over mijn liederen, die ze op snaarinstrumenten moesten spelen. Mijn liederen, mijn psalmen. Hiskia heeft dus psalmen geschreven. Liederen geschreven. En we mogen aannemen dat het deze 15 liederen zijn. Deze 15 liederen van de trede. Grammaticaal kan je ook vertalen, niet alleen een lied van de trede, maar kunnen we grammaticaal ook vertalen, een lied in relatie tot de trede. De schaduw namelijk, die ging 10 treden terug. En hoeveel jaar werd er aan Hiskia's leven toegevoegd? Precies 15 jaar. En het is wonderlijk dat deze twee aantallen, 15 en 10, terugkeren in die 15 psalmen. Want het zijn er 15. 15 stuks. En Hiskia kreeg er 15 jaar bij. Dat correspondeert dus met zijn leven. De verlenging van zijn leven. Die 10 treden. Hè, dat is wel bijzonder dat er precies in die 15 psalmen er 10 psalmen zijn die anoniem zijn. Die precies in overeenstemming zijn met die 10 treden die de zonnewijzer van Agas terugging. En zonneklaar spreekt Hiskia over mijn liederen, mijn psalmen. Waarschijnlijk heeft Hiskia de eerst 10 liederen zelf gemaakt. En toen nog eens 5 liederen genomen van anderen, die hij aan zijn 10 hebt toegevoegd, zodat hij er 15 kreeg. Hij paste ze waarschijnlijk ook allemaal persoonlijk aan. Daarom wat we net zagen over die ene psalm, waarvoor stond wel van David. Ik geloof wel dat die van David oorspronkelijk is geweest. Alleen Hiskia heeft er wat aan veranderd. Die heeft er wat aan toegevoegd. En ik denk dat hij van die psalm die we net lazen, dat hij dat eerste en dat laatste vers, vers 1 en vers 9, aan die psalm expres heeft toegevoegd. Omdat er in zijn tijd was het huis des Heren en in de tijd van David niet. Hij heeft ook die 15 psalmen gerangschikt. Hij heeft ze ook in die bijzondere structuur gezet. Omdat dat ja, een bijzondere betekenis had op alles wat hij in zijn leven meemaakte. En we zullen ook zien, als je naar de inhoud van die 15 psalmen gaat kijken, dat die spreken helemaal van Hiskia's leven, alles wat hij meemaakte, alles wat hij ondervond. De onderwerpen van de groepen van die psalmen, dat zullen we vandaag ook wel zien, die corresponderen steeds met elkaar. Er zijn steeds 5 groepjes van 3. En elk groepje die heeft eenzelfde volgorde. De eerste psalm van elk groepje die beschrijft een probleem, die beschrijft een moeilijke situatie waarmee Hiskia naar de Heere gaat. In de tweede psalm zie je dat hij met God spreekt, dat hij met Jehovah spreekt, dat Jehovah hem dan helpt. En de derde psalm, dat eindigt dan in de verlossing, in de rust. Dan wordt er gesproken van de vrede die uit de oplossing, uit de gemeenschap met God voortkomt. Wat altijd belangrijk is bij de psalmen, en dat wordt heel vaak vergeten, dat is als je een psalm leest, probeer dan altijd studie te maken van wat de historische achtergrond van de psalm was. Wat heeft die psalmist ertoe aangezet om zo'n psalm te dichten? Dan kan je ook die psalm inhoudelijk begrijpen. En vaak staat het erbij in de aanhef, hè, dat het was ten tijde dat bijvoorbeeld David verdriet had over zijn zoon Absalom of zo. Daar staat er dan in de aanhef bij. En als je dat meeneemt en je gaat dan zo'n geschiedenis lezen en je verplaatst je dan in David, dan begrijp je ook waarom hij dit dan zo dichtte. Dus steeds die historische achtergrond die is uiterst belangrijk, waardoor je ook de psalm ook veel meer voor je gaat leven, waarom dat je die psalm gaat begrijpen. Want er is altijd een voorval, er is altijd een gebeurtenis, er is altijd een zonde of een ziekte of een zegen of een probleem wat doorklinkt. En je krijgt in deze psalmen dan veel meer een blik in het hart van de psalmist. Daarom is het denk ik goed om eerst eens te kijken naar Hiskia's leven, voordat we die 120 psalmen, psalm 120 tot psalm 134, met elkaar gaan lezen. Als je namelijk zijn leven kent, dan kan je veel makkelijker begrijpen waarom hij deze 15 psalmen heeft geschreven, nadat hij genezen, zo wonderbaarlijk genezen is geworden. Allereerst wil ik de nadruk erop leggen dat de levensgeschiedenis van Hiskia drie keer in de Bijbel voorkomt. Je kan het levensverhaal van Hiskia lezen in het boek 2 Koningen, in hoofdstuk 18, 19 en 20. Verder kan je dezelfde geschiedenis nog eens lezen in 2 Kronieken, in hoofdstuk 29, 30, 31 en 32. Maar je kan zijn levensverhaal ook nog eens een keer lezen in Jesaja. In Jesaja 26, 27 en 28. Dus drie keer wordt zijn levensverhaal in de Bijbel verteld. En je kan je afvragen, ja, maar dat is allemaal toch drie dubbel op. Dat hoeft toch niet? Ja, maar het lijkt wel of de Bijbel zijn levensverhaal dus extra wil onderstrepen. Omdat het dus enorm belangrijk is. Het getal al drie in de Bijbel is ook spreekt van een eenheid, van een goddelijke eenheid. En als ware alsof de Heilige Geest, de auteur van de schrift, dit levensverhaal aan ons wil onderstrepen. En wat bijzonder is, het staat dus niet alleen in Jesaja, wat een profetisch boek is, maar het staat ook in 2 Kronieken. En het boek Kronieken, ja, wij hebben het altijd over 1 Kronieken en 2 Kronieken, maar in de Bijbel eigenlijk, in het Hebreeuws is er maar 1 Bijbelboek, dat heet Kronieken. En u moet nog weten dat dat boek Kronieken, dat rangschikken wij als een historisch boek, maar in de Bijbel is eigenlijk Kronieken helemaal geen historisch boek, maar is het een profetisch boek. De Joden rangschikken Kronieken bij de profeten. Heel bijzonder is ook dat Kronieken het laatste boek is van het Hebreeuwse Oude Testament. Het is profetie. Daarom heel die geschiedenis van Hiskia, alles wat hij meemaakte, is nog profetie ook. Het heeft een dubbele bodem. Het is inderdaad een verhaal wat toen de tijd is geschied, maar het is ook nog even betrekking op de toekomst. Daarom is het zo belangrijk. En wat wij nog verder kunnen zeggen, dat zijn levensverhaal ook nog wordt verteld in die kleine psalmen, in die 15 stuks, psalm 120 tot psalm 134, waar we eigenlijk een geestelijke verklaring krijgen van zijn leven. En zijn leven geestelijk wordt bezongen eigenlijk. Wat is zijn levensverhaal nou in het kort? We kunnen natuurlijk al die hoofdstukken gaan lezen, maar dat is heel veel werk. Wat is nou zijn levensverhaal van Hiskia in het kort? Maar in het kort is dat hij een goddeloze vader had. Een enorm goddeloze vader. Die heette Agas. Die maakte ook die zonnewijzer. Die maakte ook die trap. Maar hij deed nog veel meer. Deze Agas, de vader van Hiskia. Want ga maar eens lezen in 2 Kronieken. Nee, in 2 Koningen 18. Laten we maar Koningen even volgen. 2 Koningen 18. Vanaf vers 1. Nee, sorry, ik zit verkeerd. Het moet 2 Kronieken zijn. 2 Kronieken 28. Ik ben abuis. 2 Kronieken 28. Dat staat bij mij boven. 2 Kronieken 28. Agas, goddeloze regering. Hij was ook inderdaad goddeloos, deze vader van Hiskia. Vers 1. Agas was 20 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar te Jeruzalem. Hij deed niet wat recht is in de ogen des Heren, zoals zijn vader David, maar hij wandelde in de wegen der koningen van Israël en maakte zelfs gegoten beelden voor de Baals. Ja, hij ontstak offers in het dal Ben-Hinnom en verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heren voor het aangezicht van de Israëlieten had verdreven. Hij bracht offers en ontstak die op de hoogten, op de heuvels en onder elke groene boom, enzovoort, enzovoort. Je kan lezen hoe deze, in dit hoofdstuk, hoe Agas de tempeldienst afschafte, de priesterdienst afschafte, de offerdienst afschafte en daar de Baaldienst voor oprichtte. En eigenlijk heel Juda en Benjamin bracht tot een afschuwelijke afgoderij. Deze man was goddeloos, tot en met. De tempel ontwijdde hij op een vreselijke manier. Lees maar vers 22 van hetzelfde hoofdstuk. In die tijd dat hij in het nauw geraakte, ging hij, diezelfde koning Agas, voort met ontrouw te zijn jegens de Heere. Hij offerde aan de goden van Damascus, die hem verslagen hadden, omdat hij dacht, de goden der koningen van Aram, die helpen hen. Aan hen zal ik offeren, opdat zij ook mij helpen. Maar ze deden hem struikelen, en geheel Israël met hem. Agas liet het gerei, hier heb je het, het gerei van het huis Gods bijeenbrengen en stuk slaan. Hij liet dus eigenlijk het gerei van de tempel, liet hij naar buiten brengen en liet het stuk slaan. Hij sloot de deuren van het huis des Heren en maakte zich altaren op elke hoek te Jeruzalem. En in elke stad van Juda maakte hij offerhoogte, om voor andere goden offers te ontsteken. En hij krenkte de Heren, de God zijner vader. Een goddeloze man. En je kan je afvragen, hoe is het mogelijk dat zo'n goddeloze vader zo'n gelovige zoon voorbrengt, Hiskia? Ja, dat komt, dat merken we wel, want wie treedt steeds in Hiskia's leven op? Welke profeet? Eigenlijk de evangelist van het Oude Testament. He, zoals wordt hij genoemd. En wie is de evangelist van het Oude Testament? Dat is Jesaja. Jesaja trad op en Jesaja had een enorme invloed op Hiskia. En eigenlijk zie je die twee ook in het Bijbelboek Jesaja zelf, waar de geschiedenis van Hiskia helemaal in staat, steeds samen optrekken. He, als waren als een soort eenheid, een koning met een profeet. Maar het is bijzonder dat hij dus zo'n goddeloze vader had. Maar toen hij optrad, deze Hiskia, dan lees je gelijk dat hij korte metten maakte met alles wat Agas had opgericht aan afgoderij. Want hij liet gelijk die tempel, die dus zo verontreinigd was, liet hij reinigen. Lees dat maar in 2 Kronieken 29. Ik ga dat hoofdstuk niet lezen, maar er staat bij mij boven, u kunt het zelf ook lezen, 2 Kronieken 29, Hiskia's reiniging van de tempel. Een heel hoofdstuk gewijd aan die tempelreiniging. Je kan dat ook nog lezen, en dat kunnen we een klein stukje doen, bijvoorbeeld in 2 Koningen 18. Hou uw hand wel bij 2 Kronieken, want we moeten af en toe eens switchen. 2 Koningen 18, daar lees je vanaf vers 1, als Hiskia koning wordt, dus zijn vader opvolgt, vers 1 van 2 Koningen 18. In het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hiskia koning, de zoon van Agas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi. Ze was een dochter van Zacharia. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren. Geheel zoals zijn vader David gedaan had. En wat deed hij? Hij verwijderde de offerhoogte, verbrijzelde de gewijde stenen, hield de gewijde palen om, ook sloeg hij de koperen slang stuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nehustan. Ja, je ziet hoe soms zo'n koperen slang, hè, die dan Mozes heeft gemaakt, later tot een soort afgodsbeeld werd. Vers 5, hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. En let nu op wat over Hiskia staat. Dan zegt het woord van God over Hiskia in vers 5, na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda, nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan, week niet van hem af en onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. Deze Hiskia, let wel op waar we mee te maken hebben. Na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda, nog ook onder hen die voor hem geweest waren. Dus hij is in heel hoog aanzien in Gods woord. Dit heeft hij niet zelf geschreven, maar dit is over hem geschreven. Zo heeft God hem dus beoordeeld. Deze man is dus verschrikkelijk hoog. Er is niemand voor hem en niemand na hem die eigenlijk in zijn schaduw kan staan. Er is zijns gelijke, is er niet. Dat dienen we te beseffen. En het is ook wat, als jij zo'n goddeloze vader hebt. En je komt eigenlijk onder het evangelie van Jesaja. Je bekeert je, je richt je op de Here en je rekent op zo'n radicale manier af. Met de afgoderij van Israël. En je leidt Israël, want dat deed hij. Hij leidde Israël helemaal terug door de Here. Want hij reinigde de tempel. Hij heeft de priesterdienst hersteld. Hij heeft de offerdienst hersteld. Hij laat de feesten weer vieren. En in 2 Kronieken 30 kan je het helemaal zien hoe hij voor de eerste keer weer het Pascha laat vieren. Dat hij uit heel het land, en niet alleen uit de 2 stammen, maar ook uit de 10 stammen, iedereen vraagt te komen naar Jeruzalem om in het huis des Heren het Pascha te vieren. En je ziet ook dat uit de 10 stammen, uit Zebulon en Naftali, dat er heel wat mensen optrekken, heel wat Israëlieten komen, om allemaal opnieuw het Pascha te vieren. En lees dan maar eens wat er in 2 Kronieken staat daarover. In 2 Kronieken 30, waar je vindt een heel hoofdstuk gewijd aan Hiskia's viering van het paasfeest. Dan staat het bij mij boven, 2 Kronieken 30. Dan lees je daar in vers 5. Toen namen zij het besluit een bevel te laten uitgaan door geheel Israël, van Beersheba tot Dan, om in Jeruzalem de Heere, de God van Israël, het Pascha te komen vieren, want men had het niet zoals was voorgeschreven algemeen gevierd. Dus niet alleen door Juda, de 2 stammen, maar zelfs door de 10 stammen, liet hij het bevel uitgaan. Ook in vers 10 zie je die ijlboden. Toen de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse trokken tot Zebulon toe, lachte men hen uit en bespotte men hen. Maar enige mannen uit Asser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Om het Pascha dus te vieren. En men deed dat ook. En men deed dat zo hartstochtelijk. Vers 23. Dan lees je daar. Nadat ze 7 dagen dan het Pascha hebben gevierd, dan kan het nog niet op. Want ze zijn daar zo vreugdevol van. Er is zo'n vreugde in Jeruzalem dat in vers 23 staat. Toen kwam de gehele gemeente overeen om nog 7 dagen feest te vieren. Dus nog eens extra 7 dagen feest te vieren. En ze vierden nog 7 dagen feest met vreugde. En vers 26 staat, er was grote vreugde in Jeruzalem, want sinds de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet geschied. Zoveel vreugde was er. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk en hun stem werd gehoord en hun gebed kwam tot waar? Tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. Je ziet wat Hiskia hier een enorme bekering teweeg brengt. Niet alleen onder de 2 stammen, maar ook onder de 10 stammen. Nou, als je dan denkt dat er zo'n ommekeer kwam in Juda, die Hiskia dus bereidde, en dat hij later, toen hij genezen werd, tot ontdekking kwam dat hij eigenlijk geen zoon had die hem kon opvolgen op de troon. En hij zo bitter weende en de Heer hem verhoorde. Dan zie je dat Hiskia trouwt met de dochter van Jesaja. Hij trouwde met de dochter van Jesaja. En als zoon kreeg hij Manasse. Na drie jaar dat hij genezen was van die zweer, op wonderbaarlijke wijze, kreeg hij dus een zoon. Dat kan je uitrekenen. En die heette Manasse. Nou, dan zouden we wel denken, nou, als je zo'n gelovige vader hebt, Hiskia, als koning, en je hebt nog een en je moeder is de dochter van Jesaja, je hebt dus een opa die Jesaja is, dan zal het dus met die zoon wel goed komen. Dan zal dat dus wel een zoon zijn die echt gelovig wordt opgevoed. Nou, dat is die ook. Zonder meer. Maar wat wil met Manasse? Dat is eigenlijk iets verschrikkelijks. Lees maar. Als in hoofdstuk 33 van 2 Kronieken. Als Hiskia's koningschap voorbij is en zijn zoon neemt het over. Vers 1 van 2 Kronieken 33. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 25 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heren voor de Israëlieten uit had verdreven. Hij herbouwde de offerhoogte die zijn vader Hiskia had afgebroken, richtte altaren voor de Baals op, maakte gewijde palen, boog zich neer voor het gehele Heer des Hemels en diende ze. Het Heer des Hemels. De overheden in de lucht. En de overste van de macht der lucht. Het Heer des Hemels. Ook bouwde hij de altaren in het huis des Heren. Met het oog waarop de Heer had gezegd, in Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Hij bouwde altaren voor het gehele Heer des Hemels in de beide voorhoven van het huis des Heren. En weer de Moloch, weer de zonen die geofferd werden aan het vuur. Vers 6, ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben Hinnom, liet ze in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij enzovoort. Het is verschrikkelijk wat deze zoon deed. Wat zie je eruit, moeders en zusters? Nou, dat geloof niet te erven valt. Geloof is niet te erven. Geloof kunnen we aan onze kinderen doorgeven. Maar ze zijn er zelf verantwoordelijk voor. En je ziet ook in onze tijd, en dat valt me wel eens op als ik naar de televisie kijk en ik zie dan menere conferencier, ik noem geen namen verder, maar u kent ze wel, die Nederland rijk is, en die spotten allemaal met het geloof. En als je dan nagaat wie die conferenciers zijn dat vaak allemaal zonen van predikanten. De een na de ander. En ze zijn allemaal gelovig opgevoed. En toch spotten ze ermee. Geloof is geen erfgoed. Men is daar zelf verantwoordelijk voor. Zo ook deze Manasse. En zo ook menige zoon of dochter die u heeft. En altijd, dat zal misschien met Hiskia ook zijn geweest toen hij oud geworden was, dat zal met Jesaja ook zijn geweest, die notabene opa was, van heb ik iets verkeerds gedaan? Nee, helemaal niet. Die schuldvraag moeten we onszelf nooit stellen. Je mag je kinderen erin voorgaan, maar op een gegeven ogenblik is het hun eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk, Hiskia, die heeft er hartzeer van gehad. Die wist wel de instelling van zijn zoon, dat hij niet wandelde in de wegen des Heren. Dat hij een hele andere kant opging. Dat hij Ala zijn eigen vader was. Ala Agas. En nog een graadje erger ook. Zo kan het heen en weer gaan. Ook in de familie. Geloof is niet te erven. Je kan ze er alleen in voorgaan. Wat goed is ook om te weten is de situatie in Hiskia's tijd. Bijzonder is als je naar de geschiedenis kijkt in de wereld van die dagen, dat tijdens Hiskia's leven, dat is wel bijzonder, de stad Rome werd gesticht. Precies in zijn leven. Je zou kunnen zeggen, het Romeinse Rijk voor het eerst, daar is sprake van en ontstond. Verder, als je naar het Griekse Rijk kijkt, dan vierde men in de dagen van Hiskia voor de allereerste keer de Olympische Spelen. De Olympiade. Die werd precies voor het eerst gevierd en gehouden tijdens het leven van Hiskia. Dus ook Griekenland zie je opkomen. Egypte in zijn dagen was wel zwak, maar wel nog wel sterk genoeg om zich te verzetten tegen Assur. Babel in zijn leven, het Babylonische Rijk, zie je in die dagen in opkomst. Wordt steeds sterker. Hij ontvangt ook in zijn leven een gezantschap wat uit Babel komt. Die belangstelling heeft voor wat er is geschied met hem persoonlijk. Met dat wonderteken, met die genezing. Maar ook dat hij in de ogen van alle wereldleiders, namelijk Assur, Sanherib, de koning van Assur, met zijn Assyrische legermacht, in de ogen van de wereld had verslagen. Assur was eigenlijk de wereldmacht in die dagen, maar een wereldmacht een beetje op zijn retour. En dat is precies eigenlijk wat hem in zijn leven zoveel benauwde, namelijk dat het Assyrische Rijk eigenlijk de wereldmacht was in zijn dagen. De 10 stammen die waren in Assyrische ballingschap weggevoerd. En ook in Hiskia's dagen trok Sanherib met zijn Assyrische legermacht naar Jeruzalem op. Om ook de 2 stammen in Assyrische ballingschap weg te voeren. Ja, dat optreden van Sanherib, de koning van Assur, samen met Rabsakeh, die veldmaarschalk, en de belegering van Jeruzalem, dat heeft allemaal een profetische betekenis, want in feite is Sanherib een type van de antichrist en Rabsakeh een type van de valse profeet, met de prediking echt van de leugen. Lees dat maar in 2 Koningen, hoofdstuk 18, want dat is belangrijk om te lezen. 2 Koningen 18. Daar zie je eerst in 2 Koningen 18 dat voordat Sanherib als koning van Assur optreedt, dat Salmaneser, de koning van Assur, de 10 stammen in Assyrische ballingschap voert. Dat vind je in vers 9. In het 4e jaar van koning Hiskia, dat is het 7e jaar van Hosea, de zoon van Ella, de koning van Israël, trok Salmaneser, de koning van Assur, op tegen Samaria en sloeg het beleg ervoor. Samaria was de hoofdstad van het 10 stammenrijk. Men nam het in na verloop van 3 jaren, dat duurde nog wel even. In het 6e jaar van Hiskia, dat is het 9e jaar van Hosea, de koning van Israël, werd Samaria ingenomen. De koning van Assur voerde Israël, de 10 stammen, in Babylonische ballingschap, in ballingschap naar Assur en bracht hem naar Hala, Habor, de rivier van Gozan en de steden der Mede, omdat zij a. niet geluisterd hadden naar de Heere, b. hun God, naar de Heer hun God, b. maar zijn verbond hadden overtreden. Al wat Mozes, wat hij aan Mozes de knecht des Heer had geboden, en zij er niet naar geluisterd en het niet gedaan. Je ziet dus de wegvoering in Assyrische ballingschap van de 10 stammen. Daarna wordt eigenlijk Salmaneser, de koning van Assur, opgevolgd door Sanherib. En wat doet Sanherib? Nou, Sanherib die trekt dan gelijk op, want je leest in vers 13. In het 14e jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assur, op tegen alle versterkte steden van Juda en bezette ze. En Hiskia, de koning van Juda, zond de koning van Assur naar Lachis deze boodschap. Dan krijg je daar een politieke briefwisseling enzovoort. Je kan nog in kronieken, kan je nog lezen dat Hiskia de tijd nam in die jaren om de muur te versterken, om de burcht van David te herstellen, om ook de waterbronnen helemaal dicht te stoppen, de mensen op te leiden, wapens te geven enzovoort enzovoort. Maar toch, ja, Sanherib, onherroepelijk, die trekt dan op. En die stuurt dan zijn veldmaarschalk Rabsakeh naar Hiskia, naar Jeruzalem. En deze, eigenlijk een type van de valse profeet, die verschijnt voor de poorten van Jeruzalem. En let dan goed op wat deze valse profeet, deze rapseke, deze veldmaarschalk van de koning van Assur zegt. Vers 19. En de maarschalk zeide tot hen. En dat is dan een groepje die met deze veldmaarschalk is gaan spreken. Dat is vers 18. Toen zij om de koning riepen, ging de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Hilkia, tot hen uit met de schrijver Sebna en de kanselier Joa, de zoon van Asaf. En die Rabsake, die veldmaarschalk van Assyrië, die zeiden toen tot hen in vers 19, zeg tot Hiskia, zo spreekt de grote koning, de koning van Assur. Wat is dat voor een vertrouwen dat gij koestert? Gij meent zeker dat louter lippentaal voor beleid en kracht tot strijden kan doorgaan. Op wie vertrouwt gij toch dat gij tegen mij in opstand komt? Nu dan, zie gij vertrouwd op die geknakte rietstaf op Egypte, die als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort. Zo is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen. Wat is die Rabsake gemeen? Hij beschuldigt Hiskia en de inwoners van Juda en van Jeruzalem ervan, dat zij hun vertrouwen stellen op Egypte, hun vertrouwen stellen op Farao. Dat is helemaal niet waar. Maar hij beschuldigt ze er wel van. Het is een leugen. Dan komt hij een beetje tot de waarheid. Maar wat zegt hij dan in vers 22? En als gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heer onze God, is hij niet dezelfde wiens offerhoogde en altare Hiskia heeft verwijderd? Terwijl hij tot Jeruzalem en Jeruzalem zeide, voor dit altaar Jeruzalem zult gij u neerbuigen. Hij draait de rollen om. Hij zegt dus in feite, als je gaat zeggen wij vertrouwen op de Heer onze God. Nee, die Heer onze God, dat is de Baal. Hij draait de rollen om. Het is de prediking van de leugen. Hij zegt, Hiskia die heeft de altaren, de Baals altaren en de offerhoogde, die heeft hij omvergehaald, die heeft hij verwijderd. En daarom ben ik opgetrokken. Daarom geschied je dit. Je zegt dat je op de Heere vertrouwt, maar ken je die Heere wel? De Heere is de Baal. En nog verder zegt hij, dan gaat hij nog een weddenschap proberen aan te gaan. Dan zegt hij in vers 23 wel aan. Dan. Ga toch een weddenschap aan met mijn heer de koning van Assur. En zegt hij al honend. Ik zal u 2000 paarden geven indien gij van uw kant de ruiters daarop kunt geven. Hij zegt, je hebt geen eens een leger, man. Ik wil je wel 2000 ruiters geven hoor. 2000 paarden geven. Ik weet dat je geen eens 2000 ruiters hebt die erop kunnen zitten. Om tegen ons te strijden. En weet je wel hoe omvangrijk, hoe groot wij zijn. Hoe enorm leger in feite voor Jeruzalem staat. Hier staat, hij zegt vers 24, hoe zou gij ooit een aanval kunnen afslaan van één enkele landvoogd? Maar van één van die landvoogden. Eén klein groepje maar van ons. Ik heb het geen eens over de hele legermacht. Hoe zou je die aanval ooit kunnen afslaan? Eén van de geringste dienaren van mijn Heer. En gij toch hebt uw vertrouwen gevestigd op Egypte voor wagens en ruiters. Weer een leugen. Ben ik dan zonder, nou komt het helemaal mooi, vers 25. Ben ik, zegt hij dan, zonder de wil des Heren opgetrokken tegen deze plaats om haar te verwoesten? Hij zegt notabene, de Heere heeft mij gelast, trekt op tegen dit land en verwoest het. Hij zegt dat hij in de naam des Heren komt. Het is een grove leugen. En dan gaat het door, want dan zegt Eljakim, de zoon van Hilkia en Sebna en Joa tot de maarschalk, spreek toch tot uw dienaren in het Aramees, want wij verstaan dat wel. Maar spreek met ons ten aanhoren van het volk op de muur, niet in het Judees. Maar de maarschalk zeide tot hen, heeft mijn Heer mij soms tot uw Heer en tot u gezonden deze woorden te spreken en niet tot de mannen die op de muur zitten, de muur van Jeruzalem, om met u hun drek te eten en hun water te drinken? Toen trad de maarschalk naar voren en riep met luide stem in het Judees, notabene, en sprak het woord. En dan richt hij zich niet tot die drie, maar richt zich in het Judees, tot alle mensen die staan te luisteren op de muur van Jeruzalem. Hoort het woord van de grote koning van Assur. Zo zegt de koning, laat Hiskia u niet bedriegen. Het is de valse profeet die spreekt hoor. Laat Hiskia u niet bedriegen, want hij kan u uit mijn macht niet redden. En laat Hiskia u niet op de Heere doen vertrouwen, door te zeggen, de Heere zal ons zeker redden, zodat deze stad niet in de macht van de koning van Assur wordt gegeven. Luister niet naar Hiskia, want zo zegt de koning van Assur, breng mij hulde en geeft u aan mij over, dan zal ieder mogen eten van zijn wijnstok en van zijn vijgenboom, en het water van zijn put mogen drinken, totdat ik kom, en dan wordt het mooi, en u meevoer naar een land als het uwe, een land van koren en most, een land van brood en wijngaarden, een land van olijfbomen, olie en honing. Zo zult gij leven en niet sterven. Dan voer ik u naar het beloofde land, hè? Een land van melk en honing. Maar luister niet naar Hiskia, want hij misleidt u door te zeggen, de Heere zal ons redden. Het is eigenlijk de prediking van de leugen. Het wonderlijke is, moeders en zusters, dat altijd zo geschiet. De prediking van de leugen geschiet altijd in het Judees, niet in het Aramees. Het is altijd dat de prediking van de leugen geschiet in Bijbelse taal. Het is net echt. En het is precies omgekeerd. En daar werd Hiskia dus mee geconfronteerd. Wat doet Hiskia? En wat doen eigenlijk alle mensen die staan te luisteren? Als deze man daar staat te honen en te spotten. En de zaak staat te verdraaien. Er staat in vers 36. Maar het volk bleef zwijgen en ze antwoordden hem met geen enkel woord. Want het bevel des konings was, gij zult hem niet antwoorden. En dat is de juiste houding. Als de leugen wordt gepredikt. Broeders en zusters, ga daar nooit mee in discussie. Het heeft geen zin. Doe wat hier Hiskia eigenlijk op bevel van de koning Hiskia, dat alle mensen werd gezegd, ga niet in discussie. Blijf zwijgen. Hoor het maar aan en sluit je er verder van af. Laat je niet verleiden tot een gesprek. Want dan word je verleid misschien. Verleid tot een soort compromis. Verleid om water bij de wijn te doen. Verleid om mee te gaan praten. Niet doen. En dat is de juiste houding. Maar we leren hieruit, broers en zusters. Het geschiedt altijd in Bijbelse taal. De prediking van de leugen. De prediking van een ander evangelie. Het lijkt net echt. Het is niet echt. Wat doet dan Hiskia? Nou, dat lees je in vers 19. Zodra Hiskia dit dan hoort, vers 1. Zodra Hiskia deze hoorde, scheurde hij zijn klederen, bedekte zich met rouwgewaad. En wat doet hij? En ging het huis des Heren binnen. Ook stond hij de hofmaarschalk, Eljakim, de schrijver Setna en de oudste der priesters, bedekt met rouwgewaden, tot de profeet Jesaja, de zoon van Amos. Dat is de schrijver van het Bijbelboek Jesaja. Dat is het echte Jesaja. Daar stuurt hij dus een bericht naartoe. Nou, de Heere die antwoordt dan aan Jesaja. En dan staat er in vers 5 en 6. Toen kwamen de dienaren van koning Hiskia tot Jesaja. Jesaja zeide tot hen, zo zult gij tot uw Heer zeggen. Zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee de hovelingen van de koning van Assur mij gelasterd hebben. Zie, ik zet een geest in hem en zal een gerucht vernemen, zodat hij naar zijn land zal terugkeren. En ik zal hem door het zwaard vellen in zijn eigen land. Zo is het ook geschied. Want wat geschiet er? Dat lees je erachter in vers 8. dat dan die maarschalk, die Rabsakee, toen hij terugkeerde, toen vond hij de koning van Assur verwikkeld in een strijd. En dan trekt hij op, omdat Sanherib verwikkeld is in de strijd met de koning van Ethiopië. En daarom trekt dan Rabsakee, is dan van plan weg te trekken van Jeruzalem. Maar wat doet hij nog, Rabsakee, die veldmaarschalk, die stuurt Hizkia nog even een briefje. Dat is ook zo leuk, dan krijg je een brief. Of je krijgt een e-mailtje. Hè? Die krijg je dan toegestuurd. Nog even een briefje, erachteraan. En wat zegt hij dan in die brief? Vers 10. Zond hij wederom gezanten naar Hizkia met deze opdracht. Zo zult gij zeggen tot Hizkia, de koning van Juda. Laat uw God op wie gij vertrouwt u niet bedriegen door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de macht van de koning van Assur gegeven worden. Denk nou niet, ik trek weg en het gevaar is geweken en de Heer heeft ons bevrijd, want dat is helemaal niet zo. Want, vers 11, zie gij zelf hebt gehoord van de koningen van Assur, met alle landen gedaan hebben door ze met de band te slaan. Zoudt gij dan gered worden? Hebben soms de goden der volken, die mijn vaderen vernietigd hebben, hen gered? Gozan, Haran, Resef en de bewoners van Eden in Telasser? Waar is hij, de koning van Hamat, de koning van Arpad, de koning van de stad Sefarvim, van Hena en van Iva? Hij stuurt hem dus een brief. Van, denk niet dat het voorbij is. Ik kom nog wel even terug. Als we dat appeltje met die koning van Ethiopië hebben geschild. En wat doet Hizkia weer? Hij gaat weer naar de tempel. Vers 14. Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des Heren en spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren en bad voor het aangezicht des Heren en zeide. Dan zie je dat Hizkia bidt, dat hij een beroep doet op God, dat hij niet weet hoe hij zich daaruit moet redden, uit deze vreselijke situatie. En dan krijgt hij antwoord, want vers 20 laat zien dat Jesaja weer, de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot Hizkia deze boodschap zendt. Zo zegt de Heere, wat gij hebt gebeden betreffende Sanherib, de koning van Assur, heb ik gehoord. En dan wordt hij dus verhoord. En dan krijg je een verlossing die de Heere geeft aan het einde van hoofdstuk 19, waar je ziet dat God boven bidden en boven danken kan verhoren, want dan staat er vers 35, terwijl Rabsakee van plan is weg te trekken van Jeruzalem, vers 35, in die nacht ging de engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur 185.000 man. Sanherib denkt, Rabsakee denkt, wij zijn onoverwinnelijk. We zullen Hizkia 2000 paarden geven. Hij kan geen eens de ruiters geven. Het is een onbelangrijk man. Het is een onbelangrijke stad. Die lopen we zo onder de voet. Ze hebben niks te vertellen. En wij als mensen denken vaak in die situaties waar we in komen. Hier komen we nooit overheen. Dit is zo moeilijk. Nou, God wel hoor. Er is maar één engeltje nodig. En God stuurt één engel. En er zijn 185.000 man dood. Het is eigenlijk verschrikkelijk wat er gebeurt, hè? Want er staat dan bij, toen men vroeg in de morgen opstand, zie zij wallen alle lijken. Dat zal het gestonken hebben in dat dal. 185.000 man dood. Die kan je geen eens begraven. Hè? Toen dus brak Sanherib de koning van Assur op en aanvaarde de terugtocht. En hij bleef te Nineveh. Hij is nooit meer teruggekomen. Sanherib. Hij bleef te Nineveh. Het was het einde van de wereldheerschappij van het rijk van de Assyriërs. Het hield hiermee op, Assur. Het was een gebroken land. En je moet je eens voorstellen hoe belangrijk je dan wordt. Als jij Hizkia heet en je bent maar van een klein koninkrijk en je zit precies op de handelsroute tussen Egypte en Babel, tussen Egypte en Assur. De zon, die gaat dus in feite 10 treden terug, opdat jij genezen wordt, opdat jij 15 jaar erbij krijgt. De Heere stuurt een engel, terwijl een legermacht, 185.000 man in die dagen was verschrikkelijk veel, de dood vonden, waar de hele wereld van denkt, hoe Hiskia het gedaan heeft, weten we niet. Maar hij heeft notabene de wereldmacht verslagen. Het zou zijn alsof hier een klein land opeens een legermacht van de Verenigde Staten van Amerika in één klap wegvaagt. Zo moet je dat zien. Hè? En dan zie je dat aan de ene kant komt Rome op, Rome wordt gesticht. Je ziet daar Griekenland, je ziet de Olympische Spelen worden voor het eerst gevierd. Je ziet Egypte is eigenlijk zwak, maar leeft nog. Je ziet dat Babel in grote opkomst komt. En je ziet dat Assur, die de wereldheerschappij in handen heeft, wordt verslagen. Dan zijn alle ogen militair, politiek gericht op jou, op Hiskia. En Hiskia werd in één klap door heel deze geschiedenis eigenlijk... werd hij geacht dat hij tot de wereldleiders werd gerekend. Hij kwam in een zeer hoog aanzien. En dat kan wel eens problemen geven. Want, laten we eerlijk wezen, dan kan je wel eens denken, als de Heer zo aan je zijde staat, en zo voor je werkt, en zo voor je doet, dat je dan denkt, ik ben toch wel een heel belangrijk man. En zo lees je ook dat deze Hiskia later in die 15 jaar ook hoogmoedig werd. Dat er hoogmoed kwam in zijn hart. En dat hij dacht dat hij wel heel erg belangrijk was. Maar lees later dat Hiskia zich verootmoedigde weer voor de Heer. Hij liet ook alles zien. Hè? Toen het gezantschap kwam uit Babel. Hè, dan lees je in vers 12 van hoofdstuk 20 en daar eindigen we mee. De dientijden zond Berodach Labadan, de zoon van Labadan, de koning van Babel, gezanten met een brief en een geschenk aan Hiskia. Want hij had gehoord dat deze ziek geweest was. En Hiskia hoorde naar hen en liet hun zijn gehele schathuis zien, zilver en goud en specerijen, de kostbare olie, zijn gehele tuighuis en alles wat zich onder zijn schatten bevond. Er was niets in zijn paleis en in zijn gehele rijk dat Hiskia hun niet liet zien. Hij werd hoogmoedig. Hij dacht dat hij heel belangrijk was. Dat hij zich kon meten. Eigenlijk met heel de wereld. Ja. In kronieken kan je nog lezen dat er hoogmoed, echt over hoogmoed gesproken was. Wat optrad in zijn hart. En dan grijpt de Heer in door Jesaja. En laat hem zien dat al het goud, al het zilver wat hij daar heeft, alle schatten die hij heeft, dat het weggevoerd zal worden naar Babylon. En dat zijn nakomelingen ook hovelingen zullen zijn, zoals Daniel, in het paleis van de koning van Babel. Goed, het is goed om dit allemaal als achtergrond te weten van Hiskia's leven. Voordat we gaan lezen in die 15 psalmen, die 15 kleine psalmen van David, waar we vanmiddag dan een aanvang mee gaan nemen. U mag rustig nog eens deze geschiedenis nog eens nalezen, zowel in Koningen als in Kronieken, als in Jesaja, want het is belangrijk om te weten, als Hiskia dus zijn psalmen schrijft, waar dat allemaal op betrekking heeft en waar hij dus op duidt. Goed, vanmiddag gaan we hier dus mee verder.